Ja, goedemorgen allemaal. Fijn dat we hier weer bij elkaar zitten om weer naar Gods woord te luisteren. Degenen die ook kijken, ook jullie. We gaan weer verder met een onderwerp. En de ene keer is het eenvoudig, maar dat vind ik helemaal niet erg. Want Paulus zegt dat we moeten tenslotte de dingen in herinnering brengen. Ja? En dat zie je ook de Bijbel ook. Als je in de Bijbel leest, en dan ik ben nu ook weer in het Oude Testament, nu zit ik weer in Jeremia. En dan denk je, oh ja, dat opeens denk je, ja, oh, ik wou dat ik dat toch kon onthouden. Dus dan streep je dat weer aan. En dan, ja, dan word je toch weer verfrist, wat Maarten het ook zei. Geüpdate. Elke keer op de computer ook rechtsonder zie je weer even updaten, weet je wel. En dat is bij ons inderdaad ook zo, dat we dat elke keer weer doen, het woord van God. Dat wij moeten geïndoctrineerd worden, toch? Met de gezonde leer. Dat wij worden op een positieve manier gehersenspoeld met de gezonde leer die de apostel Paulus heeft opgeschreven. En vanuit zijn leer bekijken wij ook de hele Bijbel, lezen de hele Bijbel. En hebben nu ook een onderwerp over de rechtvaardigheid die niet door de wet is. Ik heb jullie, hebben allemaal een stencil ook weer. Nogmaals op de site bij onze uitzendingen. Daar zie je de PDF icoontje waar je op klikt en dan heb je hem ook thuis. Goed, laten we eerst open in gebed. Vader, ik wil u danken dat we hier bij elkaar zitten, rondom uw woord vergaderd, Vader. Uw woord is de waarheid, zoals de Heer Jezus al tegen u zei in zijn gebed. Heilig hen in uw waarheid, uw woord is de waarheid. En de Heer Jezus Christus zegt ook dat hij is de waarheid. Oud Testament zegt ook dat God de waarheid is, Vader. En de Heilige Geest die kan ook alleen met de waarheid spreken, Vader. Dus er is een onafhankelijke autoriteit voor ons in ons leven en dat is dat geweldige boek wat wij voor ons hebben. En dat ons wil leren. Het is uw woord, Vader. En Christus is het woord van God ook, Vader, en daar kunnen we hoop van leren. En wilt u ons ook nu ook weer, ja, uw instructies via uw woord geven, dat wij weer worden geleerd, opgebouwd, gesterkt, vermaand, alles wat wij nodig hebben, Heren, om voor u te kunnen leven. En zo wil ik dat natuurlijk vragen, maar vooral ook danken in de naam van onze Redder en Heiland, de Heer Jezus Christus. Amen. Goed, rechtvaardigheid door, het is niet door de wet. Ja, nou, dat hebben wij natuurlijk, dat weten wij. Hè? Daar zijn we ook in geleerd, door Gods woord. En de Bijbel die leert het ook, ja. Kijk, het is niet het probleem dat de Bijbel het leert, niet leert. Het is dat het niet geleerd wordt. Hè? Maarten vertelde net ook even, had je een filmpje gezien, hè. Bij een programma. En daar kwam iemand met de Bijbel en de wereld draait door. En ja, die kon nu de Bijbel begrijpen, zei hij.
Ja, ik kan de Bijbel nog beter begrijpen.
Ja, hij kon nou beter. Ja, oké. Okay. Oh, had hij die nieuwste vertaling?
Die nieuwste, ja.
Oh, die hele eenvoudige vertaling, oké. En die kon hij nu eindelijk begrijpen. Maar wat begreep hij ervan? Dat de Bijbel dus niet deugde en die sprak zichzelf tegen. Nu begrijpt hij hem. Begrijp jij het? Als je dat zegt? Ik begrijp dat niet, dat je hem dan begrijpt. Om dan te kunnen zeggen dat de Bijbel in tegenspraak is met zichzelf. En welke tekst haalde hij nou ook weer aan?
Van Noach, dat er nog 120 jaar duurde.
120 jaar.
In de vloed kwam.
Ja.
Dat staat gewoon, dat de mensen niet ouder waren dan 120 jaar.
Dat
staat er gewoon.
Dan zie je weer hoe gevaarlijk een interpretatie is, ja. Men heeft gewoon die Bijbel in de mensentaal, we gaan het beter begrijpen. Maar je ziet, Satan die voegt dingen toe, hij verandert, hij laat dingen weg. En die vertaling, Maat had dat gehoord, die zei die man, ja, er staat gewoon vertaald dat de mensen werden 120 jaar.
Maar hij zegt, dat klopt niet.
Dat staat niet.
Sarah werd 127.
Oh ja, de mensen zijn 120 jaar, is in die Bijbel neergeschreven en dat klopt niet, want Sarah die werd 127 jaar. Maar ja, en er zijn natuurlijk meer mensen die ouder werden. Abraham was ook ouder dan 120 volgens mij. Maar goed, en zo wordt het dus gebruikt om de Bijbel dus tot een leugen te maken. Zie maar, dat wij, de Bijbel is gewoon letterlijk vertaald en God heeft zijn woord bewaard. En wij weten, nee, 120 jaar duurde het nog voordat de ark gebouwd, het oordeel zou komen. Nou ja, je ziet het, hè. Dus wij zijn blij dat wij dit woord hebben. Dit is de waarheid en alles daarbuiten is geen waarheid. Nou, en in die Bijbel wordt dus op diverse plaatsen ook geleerd dat er voor de zondaar geen rechtvaardigheid is door het houden van de wet. Nou, gelovigen kennen allemaal de wet. De Bijbelgelovigen, daar weten we allemaal waar het over gaat. Dat is de wet van Mozes. Ja? Niemand kan in de hemel komen door de 10 geboden te gehoorzamen. Vraag aan iemand, hoe kom je in de hemel? Nou, door de 10 geboden te houden wordt dan vaak als antwoord genoemd. En nogmaals, Wie weet alle 10 geboden? Ja, niet veel mensen die dat weten. Dus hoe kan je ze allemaal houden? Dat is natuurlijk al sowieso de vraag die dan opkomt. Ja, dat kan ook niet. En de Bijbel leert het ook. Ja, Galaten 2 vers 21. Paulus is er heel duidelijk over. Die zegt, ik doe de genade Gods niet teniet. Met andere woorden, ja, ik maak de genade zeg maar niet werkloos of krachteloos. Want kijk, indien de gerechtvaardigheid door de wet is, zo is dan Christus te vergeefs gestorven. Nou, rechtvaardigheid, ja, dat is, wat is rechtvaardigheid? Het woordje recht, het woordje vaardig zit erin. Dus je bent vaardig of bekwaam, je bent in staat om recht te doen. En als je dat altijd doet, dan ben je dus rechtvaardig. En in Gods ogen ben je dan rechtvaardig. Maar Paulus zegt, nee, als dat zo was, hè, als de wet nou echt rechtvaardigheid zou, die is rechtvaardig, maar als hij ons kon rechtvaardig maken, waarom is Christus dan gestorven? Dat is toch een goede vraag. Dat is de vraag die je moet stellen. Waarom is hij dan gestorven? Dan is hij te vergeefs gestorven. Dat is geen enkele zin. En Galaten 3 vers 21, is dan de wet tegen de beloftenissen Gods? Wat waren de beloftenissen Gods, ja? Nou, God heeft beloofd het eeuwig leven. Ja? En dat zij verder, want indien er een wet gegeven was, kijk, die machtig was leven te maken. Zo zou waarlijk de rechtvaardigheid uit de wet zijn. Dat die woordjes, die machtig was leven te maken. Met andere woorden, staat hier, er is geen wet die machtig is om iemand leven te maken. Niemand. Paulus zegt, indien er een wet gegeven was, die machtig was leven te maken. Daarom, ja, je las net die tekst, ja, Christus die ons leven is. Ja, wij zijn levend gemaakt, maar niet door de wet. Er is geen wet die in staat is mensen levend te maken, het eeuwig leven te geven. Want als dat zo was, ja, dan zou de rechtvaardigheid uit de wet zijn. De wet is rechtvaardig, maar die kan mensen niet rechtvaardig maken. Is gewoon niet in staat om mensen levend te maken, eeuwig leven te geven. En Romeinen 10 vers 4, want het einde der wet is Christus. Tot rechtvaardigheid en iegelijk die gelooft. Dus je hebt de wet, het einde van de wet is Christus. Christus heeft de wet volbracht, toch? Hij heeft alles gedaan wat in de wet staat. Wij denken, wij hebben het dan eens over Christus, dat hij in die 3 jaar hier op aarde liep. Nee, vanaf zijn geboorte, totdat dood aan het kruis. Dus denk aan bijvoorbeeld die 12-jarige Jezus in de tempel. Ja, dan moet je wel denken aan een kind van 12 jaar, hè, die dan in de tempel zat. Denk aan Christus. Ik heel automatisch denk je aan een volwassen man die daar in de... Nee, het was aan een kind van 12 jaar wat in de tempel zat. Nou, we weten kinderen hoe ze opvoeden. Hè? Ik heb van de week nog met een klant ook weer over gehad. Die had het ook over de wet. En met kinderen, die had ook kinderen. En toen heb ik ook gezegd, heb jij ze geleerd dat ze tegen jou zouden liegen? Of liegen, hebben ze nooit gelogen? Nou, dan weten ze natuurlijk het antwoord. Nee, ik heb het niet geleerd. Dus het zit in dat kind. Kinderen, hij had ook een kind van 12 jaar. Maar de Heer Jezus was kind van 12, moet je nagaan. Hij heeft nooit gezondigd. Zo'n kind. Zo, je zal 4 van die kinderen hebben. Ja, die nooit zondigen. Dat was echt geweldig, toch? Nou, hij had nooit gezondigd. Dan is hij dus rechtvaardig, toch? Hij heeft altijd recht gehandeld en gedaan. Christus is het einde van de wet. Kijk, en nu tot rechtvaardigheid en iegelijk die gelooft. Dus hij is tot rechtvaardig voor iedereen die het gelooft. Dan zie je weer, dan komt het woordje geloof komt naar voren. En wij weten natuurlijk wat Paulus zegt in 2 Korinthe 5 vers 21. Want die geen zonde gekend heeft... En daarom heeft Christus ook nooit de wet overtreden. Hij heeft geen zonde gekend. Kijk, die heeft God tot zonde voor ons gemaakt. Dat is het verschil. Christus, hij was mens, maar hij heeft nooit een zonde gekend. En God heeft hem tot zonde gemaakt. Gemaakt, dat woordje gemaakt, hè? Gemaakt, wij kennen dat woordje de zondebok natuurlijk uit het Oude Testament met de offers. En we zien wat er is wat gebeurt en dan zoekt men een zondebok. Dan zoekt men iemand die ze de schuld kunnen geven. Van de week was er ook weer in een parlement van een enquête, een onderzoek, dat werd dan weer, dat was naar aanleiding van de Vestia. Die vrouw met die bouw, woningcorporaties. Nou, dan krijg je een heel rapport natuurlijk. En dan worden er ook natuurlijk namen benoemd, ja. En dat moet natuurlijk ook... En dan wordt dat benoemd en dan willen ze dat dan gaan we daar les uit trekken enzovoort enzovoort. Maar hoe vaak gebeurt er niet iets, en dat zien we, niemand wil de verantwoordelijkheid nemen, maar er moet toch iemand de schuld hebben. Er moet iemand hebben iets gedaan. Dan zoekt men iemand die de schuld krijgt. En hoe vaak is het niet gebeurd ook, of gebeurt het, dat iemand gewoon de schuld krijgt, maar het niet gedaan heeft. En met de overheid geeft het natuurlijk ook niet zo gauw toe als ze iets fout gedaan hebben. En dan zegt men, barbertje moet hangen, ja, die uitdrukking. Dus ja, dus iemand die krijgt de schuld terwijl hij het niet gedaan heeft. Dat kan gebeuren. En dat is met Christus, ja. Hij is tot zonde gemaakt. En dan staat er voor ons. Hij is tot zonde, God heeft Christus zonde voor ons gemaakt. Hij was absoluut zonder zonde. Hij heeft geen zonde gekend, maar hij is de zondebok. Opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Ja, dat is een geweldig vers, hè. Dat wij daardoor, doordat hij tot zondebok gemaakt is, dat wij daardoor de rechtvaardigheid Gods worden in hem. Dus wij hebben niet zomaar rechtvaardigheid. Ja, in de wereld kan je mensen zien die doen, kijk, de overheid probeert ook wetten uit te voeren. Ja, die moeten natuurlijk wel rechtvaardig zijn, hè, en straf uit te voeren. Anders zeggen we, ja, dat is niet eerlijk. Iedereen moet gelijk behandeld worden. Op een rechtvaardige manier moet die behandeld worden. Hè. De rechtspraak ook, hè, dat rechtspraak. Maar goed, dat is rechtvaardigheid van de mensen. Hier spreken wij, met die rechtvaardigheid komt niemand bij God in de hemel. Maar nee, wij hebben de rechtvaardigheid van God nodig. En die hebben wij gekregen in Christus. Dus Christus was rechtvaardig, God is rechtvaardig, hij heeft hem tot zonde gemaakt en wij hebben daardoor de rechtvaardigheid van God gekregen. En dat is de allerhoogste rechtvaardigheid die er bestaat. God is namelijk, is rechtvaardig. Hij doet niet rechtvaardig alleen, nee, hij is rechtvaardig. En dat hebben wij gekregen. En dat zie je ook dan in Romeinen 10 vers 9 en 10. Namelijk, indien gij met uw mond zult belijden. Want er staat wel, hij heeft hem zonde voor ons gemaakt, ja, voor mij en voor jou. Met de bedoeling dat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Dus het is niet zo dat iedereen het heeft gekregen zomaar. Nee, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Dus dat staat natuurlijk in het verband in de tekst met 2 Korinthe 5, laat u met God verzoenen. Laat u met God verzoenen. Met andere woorden, je moet je laten verzoenen. Je moet wel de keus maken. Je moet wel God zoeken en hem aan willen nemen. De verzoening aan willen nemen. En dat krijg je door het geloof. Romeinen 10 vers 19, namelijk, indien gij met uw mond zult belijden de Heer Jezus. Er staat niet zomaar belijden dat je Jezus belijdt. De Heer Jezus. En met uw hart geloven dat God hem uit de doden heeft opgewekt. Zo zult gij zalig worden. Want met het hart gelooft men, staat het, ter rechtvaardigheid en met de mond belijdt men ter zaligheid. Zie je, met het hart geloof je ter rechtvaardigheid. Dus dat is, hij is tot zonde voor mij gemaakt. Dus als ik belijd de Heer Jezus met mijn mond, hè, dat wil zeggen ik erken de Heer Jezus, dat wil zeggen dat hij door de Vader tot zonde gemaakt is. Voor wie? Voor mij. Dat was ook wat bij mij doorbrak. Ja, ik geloofde in de Bijbel en hij is gestorven voor de zonde. Iedereen, gewoon, hij is voor de zonde gestorven. Hij is opgestaan uit de dood. Totdat iemand tegen mij zei, ja, maar wacht even. Is die voor jou persoonlijk is die gestorven? Weet je dat? Dat je persoonlijk voor jou die zonde bent. En dat is het. Anders word je nooit gered. Hij is voor mij tot zonde gemaakt. En daardoor krijg ik de rechtvaardigheid Gods in hem. En dat is het geloven met het hart. En dan ben je zalig. En dan heb je Gods rechtvaardigheid. Die man vorige week die zei ook tegen mij, oh, dus jij zondigt dus niet. Ik zei, nou ja, ik zondig wel, maar mijn zonden zijn vergeven. Nou, een ongelovige, die snapt dat natuurlijk niet gelijk. Nou, in ieder geval, Romeinen 4 vers 5, dus je ziet het ook, doch degene die niet werkt, maar gelooft in hem. Maar wat moet je onder de wet doen? werken. Maar hier staat degene die niet werkt. Het is gewoon absoluut verboden. Maar gelooft in hem die de goddeloze rechtvaardigt. Dus we zitten hier allemaal, wij zijn allemaal kinderen van God. En er is een moment in de tijd gekomen dat je de Heer Jezus hebt aangenomen. De een weet wanneer die dag was, de ander niet. Maakt verder niet uit, als je maar weet dat je gered bent. Maar het is wel dat voor die punt des tijds dat jij de Heer hebt aangenomen in je leven, daarvoor was je een goddeloze. En dan kan je toch heel goed, heel net leven geleid hebben. Goddeloos is iemand die zonder God leeft. En God zegt, degene die niet werkt, maar dan zie je het, het werk en het geloof staat tegenover elkaar, maar gelooft in hem die de goddeloze rechtvaardigt. Wordt zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid. Ja, die de goddeloze rechtvaardigt. En dat is ook het verhaal naar de mensen toe. Dat sprak ik van de week ook naar die man. Dat, ja, wie gaat naar de hemel? Dan zeggen ze natuurlijk allemaal, dat zijn goede mensen. Iedereen die zijn best doet, die goede werken doet, ja. Die rechtvaardige uitstraling hebben, dingen doen, die gaan naar de hemel. Nee, goddeloze mensen die gerechtvaardigd zijn. Gewoon mensen die de hel verdienen, de slechterikken, de boze mensen, ja. Ieder die zonder God is, is een goddeloze. En die rechtvaardig God, is ongelooflijk. Het is precies ook weer andersom wat de mensen denken natuurlijk. Want als je ziet in alle godsdiensten in de wereld, die uit het mensenbrein zijn ontsproten, ja, zo is het en niet anders, die praten natuurlijk allemaal andersom. Praat allemaal. Nee, door goede werken te doen, kom jij in de hemel. Je moet goed zijn. Het probleem is alleen de Bijbel laat zien dat de mens niet goed is. Nou goed, van deze en vele andere schriften leren wij dus dat de rechtvaardigheid die voor God acceptabel is, dat is natuurlijk, dat, daar gaat het natuurlijk om, niet door menselijke kundigheid is. En dat geen mens het kan verdienen of kopen. Nou, in de geschiedenis hebben we gezien dat men dat soms wel dacht. He, de Sint-Pieterskerk is erop, is ervan gebouwd. Ja, door geld. Ja, je denkt het kunnen kopen. Nee, ook niet door goed religieus gedrag of door rituelen, ceremonieën of menselijke inspanning. De rechtvaardigheid is, wat is het? Het is een vrije gift van God aan gelovige zondaars. Je kent allemaal wel natuurlijk, hè? God houdt van de zondaar, maar niet van de zonde. Dus gelovige zondaars. Op dat moment, hè? Want ik spreek daar niet meer over mijzelf, ik ben een gelovige zondaar. Of ik ben slechts een zondaar, maar gered. Ja, klopt wel natuurlijk. Maar zo moet je niet naar jezelf kijken. Je moet kijken, ik ben een nieuw schepsel. Zo ziet God mij. We zagen vanochtend ook weer een stukje. En dan zie je echt dat mensen, ja, ik mag er zijn. En dat gaat over geloven. Ik ben niemand. Ja, als je dat op jezelf moet inpraten. Ik ben niemand, ik ben van waarde. Ik ben de held van God. Allemaal dat soort mooie uitdrukkingen. Maar bij mij werkt dat niet op mijn inwendige mens. Mij werkt alleen in de inwendige mens dat ik weet, ik ben begenadigd in de geliefde. Ik ben volmaakt in hem. Ik heb de rechtvaardigheid Gods in hem. Ik ben met hem gekruisigd. Ik ben met hem. Kijk, dat, boem, dat geeft gelijk de kracht. Zie je gelijk het verschil. En dan zie je helaas ook vaak dat, ja, de leerlingen in de kerk, of zonder op hun neer te kijken, dat heeft puur met het, ja, rechtsnijden van het woord de waarde te maken. Maar dat men komt tot dat punt en niet verder. Ja? En daarom noemt Paulus het ook, ja, het zijn verhalen. Het zijn verhalen. Maar, en ik vind ook verhalen leuk, maar ik wil verhalen hebben die mij ook echt raken, die mij ook bekrachtigen en vertroosten en versterken. Want dat is wat ik als gelovige nodig heb in deze wereld. Nou, en daar draait het om, ja. Dus het is een Gods gift, een vrije gift aan gelovige zondaars, nogmaals, op dat moment dat hij dat gaat geloven. De enige plek in het hele universum, ja. En ik geloof dat alleen op de aarde leven is in dit hele zonnestelsel en verder ook nergens. Christus hier op deze aarde aan het kruis gestorven. En niet ook op een andere planeet. Ja? Alleen hier. Dit is het centrum waar wij leven van het hele universum. Nou, waar kan je die rechtvaardigheid vinden? Alleen bij Christus aan het kruis van Golgotha. Geen enkel persoon kan rechtvaardig worden door te proberen de leringen van Jezus Christus, die de rechtvaardige in de Bijbel genoemd wordt, hè? Jacobus noemt hem de rechtvaardige. Petrus zegt, Christus, hè, die jullie gekruisigd hebben, de rechtvaardige. Hij is de rechtvaardige. Ja, dat kan je proberen door hem te gehoorzamen wat hij leert, Hij is het grote voorbeeld door hem te volgen. Ik volg Jezus, ja. Nou, we weten allemaal, de Heer Jezus zegt, volg mij. Zegt hij tegen, hoe heet die man ook, de rijke jongeling. Nee, moet je alles verkopen. Maar volg mij, volg mij. Maar Paulus zegt ook, volg mij, ja. Want we hebben een voorbeeld. Christus is ons grote voorbeeld, toch? Zeer zeker. Maar Christus, als wij al hebben gezien, hij is God, hij is zonder zonde, hij heeft de wet altijd gedaan. Die kunnen wij niet volgen, omdat wij zijn zondaren. Maar Paulus, ja, Christus in Paulus, een zondaar, met het genade-evangelie, kijk, die kunnen wij volgen. Dus wij volgen wel Paulus, maar wij volgen in feite natuurlijk Christus in Paulus. Christus zelf als persoon was 100% mens, 100% God, maar ook 100% zonder zonde. Maar Christus woont in Paulus als mens. En die mens kunnen we wel volgen. Christus in een zondaar, net zoals God vroeger in de tabernakel woonde. Ja, met die huiden van dassenvellen. Ja, en van dat beest wat een heel erg vervelend dier is. Een beeld van een zondaar. Christus, God woonde in de tabernakel. En nu woont hij in ons. Wij zijn de tempel, nog steeds. Dus hij woont, ja, in een tempel. Een zondig persoon, een zondaar. Nou, dus daarom, wij kunnen ook van alles proberen wat de Heer Jezus heeft geleerd. Want over het algemeen zijn de mensen wel over eens dat Christus natuurlijk goede dingen geleerd heeft. En niet verkeerd. En dat we die kunnen moeten volgen. Dat wordt vaak gepredikt. Maar dat gaat ons niet lukken. Of de bergreden wordt ook vaak gebruikt natuurlijk. De bergreden, om die te volgen. Alles dat soort dingen. En hier, ik heb ook hier de gouden regel. En dat is, zo heb ik dat vroeger ook wel, wat jij niet wil dat u geschiet, doe dat ook een ander niet. Dat is op zich een goede regel natuurlijk. Dat is ook zo. Maar ook daardoor zal een mens nooit gerechtvaardigd kunnen worden. Want wat de een soms wel wil, niet wil wat hem geschiet, zal een ander, die ziet daar niet mee bijvoorbeeld. Ja, dat is voor allen verschillend. Nee, wat belangrijk is, wij moeten de goddelijke natuur hebben. Ja, dat woordje van, dat is verkeerd, dat moet je maar doorschrappen. Als wij de ethiek van Christus willen praktiseren, ja, de zedenleer van Christus, ja, alles wat goed en fout is, wat Christus heeft geleerd, als wij dat willen doen in ons dagelijks leven, wat Christus leerde, dan heb je ook de goddelijke natuur nodig. Nou, in de volgende teksten, dan zien wij dat de zegening van Abraham er ook is voor elke zondaar die zal doen wat Abraham deed voor zijn rechtvaardigheid. Wat heeft Abraham voor zijn rechtvaardigheid gedaan om dat te krijgen? Dat is voor elke zonde te verkrijgen. Wat is de zegening van Abraham? Dat is de rechtvaardigheid. Eeuwig leven. Want als je gerechtvaardigd bent, heb je eeuwig leven. Simpel is het, hè? Gelaten 3 vers 14. Opdat de zegening van Abraham, ja, wat was de zegening van Abraham? Dat hij is rechtvaardig verklaard door God, door het geloof, en daardoor eeuwig leven heeft gekregen. Tot de heidenen zou komen, hoe? In Christus Jezus. En opdat wij de belofte des geestes zouden verkrijgen. Hoe? Door het geloof. De belofte van de geest. Wat is de belofte van de geest? Wat heeft God beloofd voor de grondlegging der wereld? In Titus 1 vers 2. Dat is de hoop van het eeuwig leven. Dat is te verkrijgen door het geloof. Romeinen 4 vers 21. Diezelfde Abraham, ja, die was ten volle verzekerd zijn dat het geen beloofd was, hij ook machtig was te doen. Wat had God aan Abraham beloofd? Hij had een groot volk beloofd. Hè? Een zaad als zand der zee. Een natie. Een land. Nou, en dan zie je. En een nageslacht. En Abraham, we weten het, hij was oud. En kreeg geen kinderen. En toch, nou, de mens sprak, kon het ook niet meer, maar hij hield eraan vast dat God was machtig om het ook te doen. En daarom is het hem ook tot rechtvaardigheid gerekend. Dat is eigenlijk de kern van de rechtvaardigheid door het geloof. Hè? Dat je, wat God ook tegen jou zegt, en hoe is het ook zo tegen ons gezonde verstand, tegen ons verstand in, ja, gaat het zo heel wat tegenin. Maar dat voor jou bovenaan staat, het is God die het zegt, hij kan niet liegen, en wat hij zegt is waar, en hij is ook in staat om het te doen. Wie had gedacht dat hij die zee kon, die dat water opzij kon doen, dat een volk van 2 miljoen mensen, misschien wel 3, daar doorheen zou trekken. die, als je over het universum denkt, dat hij dat allemaal geschapen heeft. En dat je uit de dood kan opstaan. Dat de maagd Maria bevalt van een baby, terwijl ze geen man bekend heeft. Hoe kan dat? Ja, dat heel veel dingen zijn voor ons ook niet te begrijpen, te bevatten. Maar daar gaat het ook niet om. Het gaat erom dat je het gelooft dat hij ook machtig is om dat te doen. Want bij God zijn alle dingen mogelijk. Dat is eigenlijk het verhaal. En een gelovig iemand, die dat erkent, daarom iemand die tot God komt, moet geloven dat hij is. En een beloner is van degene die hem zoeken. Daar begint het mee, hè. Ik merk ook als bij gesprekken met mensen. En van de week ook bij een klant had ik ook een gesprek. En nou, die was bijzonder vijandig door negatieve ervaringen. Dus heel zwaar geloof opgevoed. En dan was hij ook bij een begrafenis geweest. En dat was alleen maar hel en verdoemenis. En toen zei hij, ja, die zijn gewoon getikt. Zei hij zo. Oh, hier moet ik oppassen met wat ik vertel. Ik heb wel over gesproken, maar verder niet heel inhoudelijk. Maar dan zie je gewoon een enorme vijandschap, ja. En die man had absoluut geen behoefte om iets ook maar wat over het hoor te horen. Ja, wat hij nodig heeft is de liefde van God om dat te horen. Wie weet krijgt de kans nog. Maar in ieder geval, kijk, de kern is dus dat je gelooft dat hij, dus daar begint het mee, en dat was met Abraham, hij geloofde God natuurlijk op zijn woord. En daarom is hem ook tot rechtvaardigheid gerekend. Niet dat Abraham nou zo'n heilig persoon was. Abraham was net zo zonder als wij. Maar hij geloofde God op zijn woord. En dat maakt niet uit wat hij gezegd zou hebben, God. Als God het zegt, dan geloof ik het. Want ik weet, hij is God en hij is in staat om het ook te doen. Paulus zegt tegen ons, God is getrouw die het ook doen zal. Ja? Nou, en dan zie je, het is ook niet alleen om vanwege Abraham daar geschreven. Daarom, alles wat opgeschreven is in de Bijbel, heeft natuurlijk een doel. Staat er niet zomaar. Nee, het staat niet zomaar voor hem dat het hem toegerekend is, die rechtvaardigheid. Het wordt hem toegerekend, hè, want zelf is het niet rechtvaardig. Maar God rekent jou de rechtvaardigheid toe, zijn rechtvaardigheid. Maar het staat ook om onzentwil, welke het zal toegerekend worden. Namelijk degenen, en daar komt het, die geloven in hem, die Jezus, onze Heer, uit de dood opgewekt is. Je gelooft eerst dat God bestaat en die heeft Christus uit de dood opgewekt. En die is overgeleverd om onze zonde en opgewekt om onze rechtvaardigheid. Nou, dat is het volbrachte werk aan het kruis. Op de heuvel van Golgotha daar, daar is alles gebeurd wat moest gebeuren. Er is een volmaakt lam geofferd. Dat offer is door God geaccepteerd. En Gods eis van rechtvaardigheid, wat eist Gods rechtvaardigheid? 100% volmaaktheid. En dat was Christus. En hij heeft ook die straf kunnen dragen van de zondaren. En voor God is dat een afgesloten iets, zeg maar. Het kruis, je ziet wel eens natuurlijk een kruis. We hebben daar ook zo'n dingetje in gehangen. Maar er moet natuurlijk wel het open graf bij, hè. Ja, die twee dingen samen. Voor God is dit is gebeurd. Er hoeft verder ook niks meer te gebeuren. Het is heel simpel, alle voorbereidingen zijn getroffen. Nu hoeft iedereen alleen maar dat te doen. En dan kan God dus ons de zonde vergeven, ja, en ons rechtvaardig verklaren. Want hij is opgewekt, hij is overgeleverd om onze zonde en opgewekt om ons rechtvaardig te maken. Dat wil zeggen, om ons nu te kunnen rechtvaardigen. Sinds het kruis is God in staat om iedereen te kunnen rechtvaardigen. En dat wil zeggen, natuurlijk voor het kruis, alle gelovigen, Abraham op basis daarvan, en nu iedereen na het kruis. Dat is het enige wat telt en niets anders. Nou, en Paulus was bijvoorbeeld een gewetensvolle, een ijverige, dat was hij zeker, oprechte, een wethoudende, religieuze man. Dat was Paulus. En toch heeft hij dat allemaal opgegeven, toen hij de Heer leerde kennen. En mensen nu ook in de christelijke wereld zijn natuurlijk ook vaak met die wet bezig. En dat kan ook niet anders. Als jij natuurlijk Christus wil volgen naar de evangelie, dan ben je onder de wet. Ik snap niet hoe men dat kan uitleggen. Ja, dan heb je de wet gedaan. En we zijn inderdaad niet meer onder de wet. Maar we moeten wel de 10 geboden doen voor God in ons dagelijks leven. Nou, wij geloven ook, je moet de 10 geboden doen, behalve de Sabbat. Maar niet onder de regels van de wet, maar onder de wet van genade. Dat hij het in mij doet. En niet andersom. Want dan krijg ik het dan kom ik absoluut in het systeem. Je moet het doen. En als ik faal, dan kom ik... En dan moet ik weer terug opkrammen, vergeving vragen, om weer terug bij God in de gunst te komen. Als ik nu zondig, dan weet ik, dan ga ik niet zo. Ja, ik herken dat ik gezondig ben, ik fout. Maar dan denk ik, ik dank God. Ik ben vergeven. Ja, dan ben ik blij. Ik heb vergeving. Ik ben gerechtvaardigd. Zijn liefde voor mij, die gaat niet weg. Niets en niemand kan mij scheiden. Ja, dan denk ik, sta je heel anders in het leven. Met je denken, ja. Nou, maar Paulus heeft dus echt, was echt iemand die kende de wet door en door. Hij was een hele fanatieke religieuze man. Toen heeft hij de Heer Jezus leren Christus leren kennen. En dan zegt hij dat hij wil in Christus gevonden worden. Kijk, hij is in Christus. Wij zijn ook allemaal in Christus. Maar zijn doel was om in Christus gevonden te worden. Dat wil zeggen, dat bedoelt hij mee, in zijn dagelijkse praktische wandel. Niet mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is. Namelijk de rechtvaardigheid die uit God is door het geloof. Wat zegt hij hier nou allemaal? Paulus is toch gerechtvaardigd? Ja. Nu spreken we even over een rechtvaardige wandel als gelovige. Hoe ga ik in mijn leven als ik gered ben? De volgende stap is, wat wil God van mij? Hoe kan ik hem dienen? Wat zijn zijn leefregels voor mij voor vandaag? En dan zegt Paulus nee, en die wist alles van de wet. Maar hij heeft ook geprobeerd, hè? Lees Romeinen 7, wat zegt hij uiteindelijk als gelovige? Hoe eindigt hij? Ik ellendig mens. Dus ja, en dat was onder de wet. Paulus dacht, onder de geboden van de wet de Heer te kunnen dienen. Hij komt tot de eindconclusie, wacht even, de zonde woont nog in mij. Dus dat gaat mij niet lukken, ik ben gewoon nog die ellendeling. De wet die toont ook aan de gelovige alleen maar aan, dat hij nog steeds met zijn zonnige natuur zijn eigen gerechtigheid wil oprichten, en dat kan voor God absoluut niet bestaan. Helemaal niets. En daarom zegt hij ook, niet mijn rechtvaardigheid die uit de wet is. Zie je, dus een gelovige die gered is en dan toch zich onder de wet wil begeven, dan is hij bezig weer in zijn oude mens zijn eigen rechtvaardigheid op te richten. En die begrijpt Romeinen 6 dus niet. Want Romeinen 6 zegt heel duidelijk, die oude mens, wat moet je daarmee doen? Die moet je voor dood houden, die is begraven. En iemand die onder de wet wil, die gaat zijn eigen oude mens, die begraven is, gaat hij weer opgraven uit het graf. En dan gaat hij met die oude mens, die wil hij toch die oude mens weer gaan. Eigenlijk zeg je gewoon, nou ja, okay, Christus is voor mij gestorven aan het kruis. En dat deugde allemaal niet. Maar nu kan ik wel de Heer dienen met mijn oude mens, met mijn oude vlees. Maar die is juist dood. Die moet je dood houden. Ga in een nieuwe mens leven. Dat is wel zeggen, laat Gods genade door zijn geest, via het woord van God, de brief van Paulus, in jou werken. En dan krijg je niet de rechtvaardigheid die van mij is, mijn eigen gerechtigheid, die uit de wet is, maar dan heb ik dus de rechtvaardigheid die door het geloof van Christus is. De rechtvaardigheid die uit God is door het geloof. Zie je, door het geloof. Door het geloof. Alleen. De grote waarheid wat betreft de heerschappij van de genade, dat de genade heerst in mijn leven, de rechtvaardigheid en een eeuwig leven, dat zie je heel duidelijk in Romeinen 5 vers 21 staan. Daar zegt Paulus namelijk, opdat gelijk de zonde geheerst heeft tot de dood. En bij wie is dat niet zo? Bij elk mens heerst de zonde tot de dood. Ja, alles wat je doet, ook al is het nog zo goed, het is toch onder de vlag van de zonde. Uiteindelijk, het eind is de zon, is de dood. Alle werken die je doet, als een ongelovige zeg maar, alles wat je doet, al is het nog zo goed, het heeft allemaal geen enkele zin. Hè? Het is allemaal ijdelheid. Waarom? Alle goede dingen die je doet, die zijn in Adam gedaan. En niet in Christus. Maar nu zegt hij, de genade, nu is het voor de gelovigen, dat de genade heerst door rechtvaardigheid tot dat eeuwige leven door Jezus Christus onze Heer. Dus we hebben nu de genade en die gaat in mij heersen. En hoe? Door rechtvaardigheid. Christus heeft het gedaan. Het kruis laat Gods rechtvaardigheid en Gods liefde zien. God heeft alles gedaan voor ons. En dan kan de genade die heerst nu in mijn leven door rechtvaardigheid tot het eeuwige leven en dan door Jezus Christus onze Heer. Dus de rechtvaardigheid van God is verkrijgbaar, ja, voor elke soort zondaar. We hebben allerlei soorten zondaar. En de een is erger dan het ander. zeggen wij dan, maar de bron is allemaal hetzelfde, dat is de zondige natuur. En het ligt er ook een beetje aan waar je opgevoed, groeit bent. Ja, of in een goed milieu of in een minder goed milieu. Waar je ook opgroeit, de ene doet erge dingen, de andere dingen. Maar het komt allemaal voort uit een zondig hart. En dat is voor iedereen gelijk. Maar het is uiteindelijk, die rechtvaardigheid van God is, wees maar blij dat het niet door de wet is. Ja? Want wie, niet iedereen die heeft ook die wet van God, dat hij dat weet. Nee, het is, of je nou religieus bent of iets anders, geloof, maakt niet uit. Het is door het geloof en de genade van God en zijn zoon Christus, als hij dat wil ontvangen, hè, dat zijn bloed voor Christus bloed gevloeid voor hem, als hij dat wil ontvangen, dan krijgt hij Gods rechtvaardigheid gratis en om, gratis en voor niks. En dan weet je, als God zijn rechtvaardigheid geeft aan de gelovige zondaar, dan geeft hij ook zijn Heilige Geest in ons. En hij doet veel op dat moment als je gelovig wordt, ja? Want wat gebeurt er, hè? We hebben dat ezelsbruggetje. Pig, flow, ja. Besneden in hem. We zijn besneden. De geestelijke besneden. Het is een geestelijke transactie. Op dat jij, moment dat je gelooft, besneden. Inwonen de Heilige Geest. Die komt in je wonen. Gedoopt. Geestelijke doop. Je bent verzegeld met de Heilige Geest. Je bent levend gemaakt. En je bent overgezet in een koninkrijk. Nou, dat is allemaal geestelijk. Dat is allemaal gebeurd op dat. Tjak, op dat moment. Ik weet nog bij mezelf op dat moment dat ik de Heer aannam. En op dat moment, we hadden gisteren even over het sterven van jouw vader. En dan zie je, op een gegeven moment, zeiden ze, toen ging de, nou, plat gezegd even, de stekker eruit, zeg maar. Het was geen euthanasie, maar gewoon, het was op een gegeven moment, hè, toen stopte het. En toen zag je zo het leven, vloep, zag je er zo uit verdwijnen. Dus dat, het werd gewoon helemaal bleek. Je kent dat, een lijk wordt dan, we zeggen wel eens een lijk bleek. Die kleur krijgen. Zie je zo het leven eruit verdwijnen. Ja? Nou, dat zie je dan nog. Maar een gelovige die gered wordt, zie je in één klap, krijgt ook vloep in één keer, krijg je zo het leven in jou. Dan heb je in één klap het eeuwig leven in jou. En een geestelijke handeling. En je bent ook verzegeld, je bent helemaal ingekapseld. En ik ben met Christus verborgen in God. Van het een op het andere moment. En dat blijft ook altijd zo. Dus oké, als ik sterf, kan dat. Dan zie je ook mijn leven er wel uitvloeien als mijn ziel verlaat. Je ziet eigenlijk de ziel, het lichaam verlaten, bij wijze van spreken. Maar ik weet, dat lichaam, dat verlaat ik, maar ik krijg een nieuw lichaam ervoor terug. Nou goed, als je dan eenmaal, kijk, als je gered bent, dan krijg je dus de Heilige Geest. En die geeft mij de kracht, zodat ik nu wel de wet kan vervullen door in de geest te wandelen. Dat wil zeggen, dan praten we over 613 geboden. En als je in het Oude Testament naar de wet kijkt, zie je een heleboel geboden, ja, die wij niet hoeven te houden. En de hele, wij zijn niet onder de wet. Maar de morele wet, als we daarover praten. Ja? Nou, daar zegt Paulus in Romeinen 8 vers 4, nu eenmaal gelovig, ja, opdat het recht de wet, en wat is recht de wet? Nou, dat je recht wandelt. Volmaakt, Paulus roept ons toch ook op, volmaakt te zijn, terwijl wij het zijn. Dus het recht van de wet kan nu in ons vervuld worden. Die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Dus als we naar de geest wandelen, ons door de geest laten leiden met het woord van God. Nou, we hadden toch vroeger op televisie een programma, dat heette God verandert mensen. En dan zie je toch dat verandering. Dan zie je dus iemand die een onrechtvaardig leven had, die verandert naar een rechtvaardig leven. Ik heb ook die ervaring gehad. En bij niet iedereen is dat allemaal aan de buitenkant, maar iedereen weet het van zichzelf wel, van de binnenkant. Maar soms ook aan de buitenkant. Ik zag vanochtend iemand, die zat in de drugs, die had zijn kinderen meegenomen naar een koffieshop en weet ik het allemaal met druk. Heel gedoe allemaal. Hij was nog een moslim en heeft hij de Heer toch leren kennen. Is hij geloof geworden en zijn moeder van 86 was een moslima, moslimvrouw. En die was 86 en die heeft door hem ook de Heer aangenomen. En zijn kinderen. Nou, daar weet ik niet, dat ik niet genoeg van gezien, maar in ieder geval. En dan zie je dat het hele leven, dat draait als een blad om de boom om. Het was onrechtvaardig leven en nu zie je, gaat hij rechtvaardig. Hoe kan dat? Hoe kan dat? Puur omdat Gods geest in de mensen kunnen wonen. Dat is onvoorstelbaar. En dat is het recht der wet, dus dat wij een rechtvaardig leven gaan leiden. En dat kan alleen als Gods geest in ons komt wonen. Daardoor zijn wij in staat om dat te doen. Want kijk, apart van de genade van God en geloof in het verlossingswerk van Christus, is de rechtvaardigheid van de mens als een wegwerpelijk kleed. Want wij zijn bekleed met wat? Met de kleder des heils, zegt hij in de Bijbel ook. We hebben ook een keer een studie gehad over de kleder in de Bijbel. In de hemel, hè, dragen ze kleder van wat? Wit lijnwaad. Dat heeft met rechtvaardigheid te maken. Ja, wij zijn volmaakt in hem. De engelen, wat dragen die ook? Witte kleden. Nou, Jesaja 64 vers 6. Doch wij zijn allen als een onreine. Dat spreekt wel over Israël, dat weet ik. Maar ook dat principe is ook voor ons toe te passen. Van de mensheid, laat ik het zo zeggen. En dan staat er al onze gerechtigheden. Allemaal dus, hè. Niet van hier, nee. Al onze gerechtigheden dan, zijn als een wegwerpelijk kleed. Nou ja, goed, ik heb ook mijn werk van die doeken en zo. En die zijn, dus die gebruik ik dan. En dan zijn ze smoezelig. En wat doe je ermee? En je gooit het weg. En zo is het met al de gerechtigheden die je om je heen ziet in de wereld. Mensen die praten over goede dingen doen. Gerechtigheid, waar we op wachten. En wat, je moet dit en dat allemaal doen. In Gods ogen zijn die onze gerechtigheden allemaal als een wegwerpelijk kleed. En wij allemaal vallen af als een blad. En onze misdaden voeren ons heen en weg als een wind. Dus al die gerechtigheden van de mensen, ach, het is net als de wind. En die blaadjes, en die worden weggeblazen. En je vindt ze niet meer terug, er blijft niks meer van over. Ezechiël 33, vers 13 tot 15. Als ik tot de rechtvaardige zeg, zegt God, dat hij zekerlijk leven zal. Zekerlijk, veilig leven zal. Eeuwig leven, ja. En als hij op zijn gerechtigheid vertrouwt en onrecht doet, zo zullen al zijn ongerechtigheden niet gedacht worden. Dus als God zegt tot de rechtvaardige, en het was in het Oude Testament, dat hij zekerlijk leven zal. En die persoon gaat op zijn eigen gerechtigheid vertrouwen en dan onrecht doen, dan zullen al zijn gerechtigheden niet gedacht worden. Maar in zijn onrecht dat hij doet, daarin zal hij sterven. Nou, die tekst wordt ons gebruikt ook, hè. Maar dat is geen zekerheid wat je hier leest. Dus als jij rechtvaardig bent, daarom moet je bij de brief van Paulus zijn. Ik ben rechtvaardig, toch? Ja. Maar als ik nu ongerechtige dingen doe, dan staat hier, dan zal ik in dat onrecht ook sterven. Ja, dat is dus niet wat wij lezen, hè, met Paulus. Absoluut niet. Ik sla het even verder over, hoor. Ik ga nu naar Titus 3, vers 5. Daar zegt Paulus over ons, kijk, hij heeft ons zalig gemaakt. Voltooid verleden tijd. Niet uit de werken der rechtvaardigheid die wij gedaan hebben. Nee, maar naar zijn barmhartigheid door het bad der wedergeboorte en vernieuwing van de Heilige Geest. Dewelke hij over ons rijkelijk heeft uitgegoten door Jezus Christus. Ja, dat is onze zaligmaker. Hij heeft mij zalig gemaakt. Niet door de werken de rechtvaardigheid die ik gedaan heb. Nee, kijk, en dan, opdat wij gerechtvaardigd zijn, wat staat daar? Door zijn genade. In Ezechiël zie je ook staan, als ik mij doet dat, dan zal ik. Dus als ik tot de rechtvaardiger zeg, ja, jij bent, hoe heet het, jij zal, even kijken, wat stond er ook weer? Als ik tot de rechtvaardiger, wat stond het nou ook weer? Als ik tot de rechtvaardiger zeg dat hij zekerlijk leven zal, oh ja, en hij op zijn gerechtigheid vertrouwt en onrecht doet, dan zullen al zijn ongerechtigheden niet gedacht worden. Maar in zijn onrecht dat hij doet, daarin zal hij sterven. Zie je, dus je moet gerechtig blijven leven. Dus dat is, en anders zal je sterven. Dus dan heb je weer, als dan, hè, de angst van dat God mij zal straffen. En dat is dan typisch iemand die onder de wet leeft. Dus je moet en je zal zo blijven leven. Maar wij zijn nu gerechtvaardigd door zijn genade. En daardoor ben ik erfgename geworden naar de hoop van het eeuwige leven. Ik heb een erfenis, namelijk het eeuwige leven. En dat is geen onzekerheid, want hij heeft mij zalig gemaakt. En dat is een getrouw woord, zegt Paulus. En dan zie je ook, en deze dingen wil ik dat gij ernstiglijk bevestigt, opdat degenen die aan God geloven, zorg dragen om goede werken voor te staan. Ja, God wil wel dat wij goede werken doen. Maar nu als mensen die door zijn genade gerechtvaardigd zijn en niet meer onze eigen gerechtigheden denk op te richten. Nou, en dan Paulus zegt ook, even over die wet, hè. De wet, dus ja, de titel is ook, rechtvaardigheid is niet door de wet. Nou, de rechtvaardigheid is niet door de wet als jij gerecht moet worden. Dat is alleen door het geloof in het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. Nu punt 2, rechtvaardigheid is niet door de wet, ook voor de gelovige mens niet. De wet is volgens Paulus, wat zegt hij erover? De alzo, in Romeinen 7 vers 12 zegt hij, alzo is dan de wet heilig, het gebod is heilig en rechtvaardig en goed. Dan lijkt het net zo alsof wij zeggen dat die wet niet goed is. Dat is natuurlijk niet zo. De wet is gewoon goed. Die is heilig, gebodsheilig en rechtvaardig en goed. Maar God heeft laten zien, door die wet, wat heeft hij laten zien? Dat wij precies het tegenovergestelde zijn. Wij onrechtvaardig, onheilig en ongoed zijn, zeg maar. Slecht zijn. Dat is wat de wet doet. Dus de wet is heilig, rechtvaardig en goed. En laat daarmee zien, wij zijn onrechtvaardig, onheilig en slecht. Want niemand kan die wet houden. Dus hoe kunnen wij ooit eeuwig leven krijgen? Maar ook de gelovige, hoe kan hij nou onder de wet? Want het probleem is, de wet is goed voor mensen, is geen, laat ik zo zeggen, is er geen gevaar voor mensen die een zondige, die geen zondige natuur hebben. Dan heb je geen probleem. Maar wij erkennen dat wij kunnen nog steeds zondigen. Wij erkennen, ik ben wel gered. Ik ben met Christus gestorven, begraafd en opgestaan. En God zegt, ik ben voor God levend, voor de zonde ben ik dood. Dat erken ik, dat is mijn positie. Maar ik erken ook dat ik ook nog steeds als nieuw schepsel nog net zo goed kan zondigen als voordat ik gered werd. Het punt is alleen, wil ik het nog? Nee, ik wil voor de Heer leven. Oké, en hoe ga ik dat dan in mijn leven oplossen? Dat is het punt. Hoe ga ik dat doen? Nou, daar geeft God de oplossing voor. Niet als gelovige onder de wet te gaan leven. Kijk, zonder de geschreven wet, dat is belangrijk, de geschreven wet, ja, zou de mens zich nog kunnen verschuilen en verontschuldigen. Want ja, hoe kan je iemand nou veroordelen als er geen wetten zijn die zeggen wat je wel en niet mag doen? Want wat zegt de Bijbel, Romeinen 5 vers 13, tot de wet was de zonde in de wereld, maar de zonde wordt niet toegerekend als er geen wet is. Dat lijkt net zoiets, voordat de wet kwam, ja, hoe kan God nou mensen veroordelen dan? Dat staat, lijkt wel of dat hier staat. Dus ja, die mensen worden, die kan je eigenlijk niet veroordelen. Er was nog geen wet. Maar wat bedoelt hij daarmee? Kijk, God heeft toch de mensen een geweten gegeven. Dus die wet, de morele wet, is in de harten van de mensen geschreven. Alleen de mensen, God heeft door middel van die wet gezorgd dat ze zich niet meer kunnen verontschuldigen. Kijk, als je ergens komt, ik weet nog goed, je hebt een bedrijventerrein met een hek eromheen. En dan heb je daar mijn zoon die had van vissen. En dan was daar een vijver. En die dacht, daar ga ik vissen. Maar als het op een bedrijventerrein is, van hek, weet je, dan mag jij niet komen natuurlijk. Maar ja, hij ging vissen. En als iemand zegt, ik weet niet of het gebeurd is, maar dat is even een voorbeeld. Zeg, jij mag hier niet vissen, je hebt al gevist daar, mag niet. Dan zegt hij, ja, hoezo niet hoor, was dat? Staat er nergens. Dus dit is echt gebeurd. Een of twee weken later stond het bordje verboden te vissen. En nou gaat hij niet meer heen, hè? Maar weet, als ik nu, dan snap je. Maar in beide gevallen, het eerste geval was hij ook fout. Want hij wist, ik hoor daar niet te komen. Een bedrijf heeft nu een bord geplaatst. Nu, kijk, dit is op een weg rijden. Je weet, het is gevaarlijk om 200 te rijden op een N-weg, zeg maar. Weet je. Maar zolang er geen bord staat met 100, krijg je geen bekeuring. Nou, maar je geweten weet dat het te hard is. Maar nu staat er ook een straf op. Nou, kijk, en dat is eigenlijk wat er gebeurd is. God heeft die wet gegeven. Kijk, de mens heeft namelijk een geweten. Hij weet dus wat het die fout is. Maar hij kan zich niet meer verontschuldigen nu. Want wat staat daar in Romeinen 2 vers 15? Oh, dat geweten. Maar nu wordt door de wet wordt openbaar aangetoond aan de zondaar wat hij van binnen al wist. Namelijk schuldig en je bent onrechtvaardig. Want dat weet je van jezelf. Door je geweten. Maar nu door de wet, nu kan je niet meer zeggen, ja, hoezo? Wat heb ik, weet ik dat, dat het niet mag? Nee, Gods standaard is nu in de wet opgeschreven. Maar daarvoor was het ook al. Maar nu kan die zoon voor de grote witte de troon, kan hij zich niet meer verontschuldigen. Want Romeinen 19 en 20 zie je ook staan, wij weten nu dat al wat de wet zegt, zij dat spreekt tot degene die onder de wet zijn. En dan, opdat alle mond gestopt worden. Zie je het? Daarom is die wet gegeven. Je kan jezelf niet meer vrijpleiten of rechtvaardigen, goed praten. Weet ik veel? Nee. En de hele wereld voor God verdoemelijk zij. Daarom zal uit de werken de wet geen vlees gerechtvaardigd worden voor hem, want door de wet is de kennis de zonde. Klaar. Het is nu benoemd. Je bent gewoon een zondaar, je bent onrechtvaardig en je staat schuldig. En voor de grote witte troon zal men zeker alles proberen, als God daar, de Heer Jezus op de troon zit, op de witte troon, en niet de rechtstoel van Christus, de witte troon, er komen alleen de mensen komen daar die verloren gaan, die veroordeeld worden, die niet gered zijn door het bloed van Christus. Ja, wat dacht jij? Die gaan zich natuurlijk rechtvaardigen. Ja? Maar dat zal men voor de witte troon natuurlijk doen, maar er worden boeken geopend en ze zullen geoordeeld worden op basis van hun werk en wat ze gezegd hebben. God, maar God is nu, hij is 100% rechtvaardig als hij de ongelovige zondaar veroordeelt omdat hij rechtvaardig is. Kijk, omdat hij onrechtvaardig is. Zei ik rechtvaardig? Oké. Nee, nee, zeker niet. En Romeinen 3 vers 4 en 5, kijk, dat zij verder, door God zij waarachtig, maar alle mensen is leugenachtig. Gelijk als geschreven is, opdat gij gerechtvaardigd wordt in uw woorden en overwint wanneer gij oordeelt. In de kanttekening staat ook, of geoordeeld wordt. Staat in King James ook. Dus als hij oordeelt, dat wil zeggen, hij oordeelt voor de witte troon, ja. Maar mensen zullen ook nu God oordelen. Waarom laat God dat niet? Waarom laat God dat allemaal toe? Als ik God was, zou ik zo en zo doen. Dat is God oordelen. Ja? Maar niemand kan God oordelen als hij over hen oordeelt. Want de mensen hebben bewezen dat hij is onrechtvaardig. Maar God is rechtvaardig. Dus als onze ongerechtigheid Gods gerechtigheid bevestigt, wat zullen wij dan zeggen? Is God onrechtvaardig als hij toorn over ons brengt? Ja, ik spreek naar de mens, dat zij verre. Anderszins, hoe zal God de wereld oordelen? Want indien de waarheid Gods door mijn leugen overvloedig is geworden tot zijn heerlijkheid, word ik ook nog als een zondaar geoordeeld. Mensen zullen zich proberen te verdedigen, maar ze kunnen zich niet vrijpleiten. Want de wet verklaart hun schuldig en hun geweten. En God zal daarom overwinnen als hij oordeelt. En mensen kunnen proberen zich hem te oordelen dat het niet klopt en alles, maar ze zullen geen kant op kunnen. Alleen de genade van God kan ons een rechtvaardig leven doen leiden en de zonde in ons doden. Romeinen 6 vers 14, want de zonde zal over u niet heersen. Waarom niet? Zal de zonde niet over mij heersen? Kijk, als gelovige nu, hè. Ik ben niet onder de wet. Er staat ook woord, want de zonde zal over u niet heersen. Waarom niet? Er is een reden voor. Gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Met andere woorden, als je onder de wet bent, wat gaat er dan heersen? De zonde. Dus de genade doodt de zonde in de mens en de wet maakt de zonde juist levend. Ook bij de gelovigen. Want de wet werkt op ons vlees. De genade geeft niet alleen, dat is natuurlijk mooi, de boodschap van genade, hè? Alleen kennis in de liefde van God en zijn rechtvaardigheid. Maar het is ook het enige gereedschap voor ons waardoor wij nu een rechtvaardig leven zonder wet kunnen leiden. Dan sluit ik met Titus 2, vers 11, 12 en 14. Want de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen. Zie je, het is, als je zou zeggen, de mensen willen de wet, hè? De wet, de naar de hel verdoemende wet, was verschenen in het Oude Testament, ja? Maar nu leven we in de bedenkende genade. Nu spreken we over de zaligmakende genade van God. De genade die de mensen het eeuwige leven geeft. Hoe? Door rechtvaardigheid. Want Christus is aan het kruis gestorven. De rechtvaardigheid van God, zijn eis is, daar is aan voldaan. Want er is een prijs betaald. En dat heeft Christus gedaan. En de genade van God is verschenen aan alle mensen. Hij heeft het voor mij gedaan. Ik niet. En onderwijst ons, kijk, in mijn dagelijks leven, dat wij, ja, je komt tot geloof. Ik was goddeloos voordat ik gered werd. Zonder God. En dan krijg je ook een leven wat goddeloos is. Maar hier staat nu eenmaal gered ben, de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden verzakende, ben ik nu in staat matig, rechtvaardig en zo godzalig te leven in deze tegenwoordige tijd. Dus hoe leef ik nu? Hoe kan ik nu de goddeloosheid verzaken? niet meer doen, ja? Hoe kan ik de wereldse begeerlijkheden verzaken? Hoe kan ik nu matig leven, dat ik mezelf onder controle heb? Hoe kan ik rechtvaardig leven, in mijn zaken doen, in mijn gezin, met kinderen, met de mensen om mijn dagelijkse leven? Hoe kan ik rechtvaardig leven? Hoe kan ik nu voor God ook zalig leven? Hoe? Door de genade van God. De zaligmakende genade van God. En dat is het evangelie van Gods genade, in de bedeling der genade, via de apostel van zijn genade. Apostel Paulus. Zijn brieven. En dan zie je, die zichzelf voor ons gegeven heeft. En kijk, opdat hij ons zou verlossen van alle ongerechtigheid, dat wij in ons leven natuurlijk geen ongerechtige dingen meer gaan doen, en zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. Dus wij moeten wel nog steeds gereinigd worden. Ik ben rein, ik ben volmaakt, ik ben heilig. Maar ben ik altijd heilig? Nee, ik ben soms ook wel eens niet de positie in mijn wandel, doe ik als onheilig of onrein. Of geen goede werken, niet ijverig, nee. Wij zijn nu het volk van God. En Hij, zijn genade, reinigt ons nog elke dag. En verlost ons van alle ongerechtigheid. Nou, geweldig toch? En hier laat je ook, hiermee zie je ook van dat de genade van God, zijn liefde, of weet het, niemand kan ons scheiden van de liefde van God. Dus onder genade, heel simpel gezegd, onder genade mag je gelukkig, als je fouten maakt, heb je geen probleem. Tenminste, dat wil zeggen, naar God toe, want wij hebben de vergeving, we hebben de verlossing en zijn liefde blijft altijd voor mij. En is altijd weer in staat om ons weer op een hoger plan verder te brengen door zijn genade, zodat we voor hem kunnen leven. Vader, wil u danken voor deze heerlijke boodschap van uw woord. Uw zaligmakende genade, Vader. En dat heeft ons gered, maar van alle ongerechtigheid. En is nog elke dag in staat om ons ook, Vader, een leven te doen leiden wat wel behagelijk is voor u, Vader. Dat is de enige rechtvaardigheid die u accepteert als het de werken zijn die in u gedaan zijn. Door uw genade in ons en niet onder de wet. Vader, bedankt voor deze wijsheid uit uw woord. In de naam van onze Heer en Heiland, Jezus Christus. Amen. Oké, we gaan zo meteen met 2 Timotheüs 2. 10 minuutjes. Tot zo.